Broeders en zusters, ik heb een keer nagekeken op onze website van de gemeente en blijkt vandaag precies dag op dag 3 jaar geleden te zijn dat ik ooit een preek gegeven heb over de eenmaking van Joden en niet-Joden. Ik had daar een keer iets van gezegd. En vandaag ga ik niet zozeer de kant benaderen van de vijandschap die er eertijds was, maar ook voor ons, christenen, dreigt er, nu dat wij aangenomen zijn, opnieuw weer van die barrières opgetrokken te zijn tussen christenen onderling. Opnieuw zijn er van die zaken die ons van elkaar proberen te houden. En daar ga ik een beetje iets meer over zeggen deze morgen. Er is slechts één God, één lichaam en één hoofd, en dat is Jezus Christus. We zijn eigenlijk tezamen, we hebben ervoor gebeden, op alle andere plaatsen waar christenen zijn, behoren wij tot het lichaam van God. En aan het hoofd van het lichaam staat Christus. Dus wij, met onze achtergronden en onze barrières, doen daar onrecht aan, vandaar oneenigheid in te brengen. Wanneer anderen nu over ons denken dat we tweederangsburgers zijn, zoals de orthodoxe Joden nog steeds doen tot op vandaag, ze kijken op ons geloof neer, ze kijken neer op ons en dat is zo'n beetje ja, een speeltuin gebeuren, een beetje kleuterachtig gedoe, lopen daar niet mee te hoop, dan hebben wij wel zekerheid in Gods woord. Wij hebben Gods woord dat het bevestigt dat wij nu echt volwaardig aangenomen zijn door Jezus Christus. Ik kan het u voorlezen, gelijk Paulus het zegt aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 19 en 20. Ik lees het u voor, zo zegt Paulus. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Dat doet enorm deugd als je dat zo hoort. Als je de bevestiging krijgt van volwaardig aangenomen te zijn door God. Er is niets niet meer dat ons van de belofte en de heerlijkheid van al Gods beloften, die aan het oorspronkelijke volk beloofd waren, die gelden nu ook voor ons. We hebben die heerlijke hoop gekregen en die staat vast dat wij daar nu deelachtig aan zijn. We hebben een verweer tegen mensen die op ons neerkijken. Dat is zalig. Het is een vertroosting. Dat is vooral een vertroosting als wij dan slachtoffer zijn van mensen die hoogdunken doen. En superieur doen. En discrimineren. En op neerkijken. Maar wij zelf, zijn wij daar immuun voor geworden? Zijn wij niet zelf soms ook aan het neerkijken op mensen? Zijn wij zelf niet op bepaalde broeders en zusters, op hun manieren van doen, ook een beetje neerbuigend en kijken erop neer? Ik hoor je misschien al zeggen, voilà sir, hold your horses. Denk jij nu weg dat wij hier in Ipoort iets met discriminatie te maken hebben of met racisme en van die zaken? Ik moet eerlijk zijn, als ik erop moet antwoorden, kan mijn antwoord niet anders zijn dan nee. Getuige, staat hier een kleurling te spreken in een gemeente die praktisch volledig blank is, dus sprake van racisme zal hier niet echt aan de orde zijn, denk ik dan. De Amerikanen zouden het hier een all-white church noemen. En toch, bij ons, iedereen gelijk voor de wet. Kleur heeft nooit een selectievoorwaarde geweest. Integendeel, het enige criteria dat ik toen te horen kreeg was, zie eerst dat je op tijd begint. We beginnen liefst op Europees uur en niet op Afrikaans uur. Meer was er eigenlijk niet gezegd geweest. Maar broeders en zusters, het is niet omdat ik hier sta, dat er dan ook meteen bewijs geleverd is dat wij hier in Ipoort zo een voorbeeld zijn van multiculturele geloofsgemeenschap. Dat is een andere kant van het verhaal. Denk dan maar niet te vlug. Stel nu een keer, en ik vraag dat niet om u ongemakkelijk te doen voelen, maar stel nu een keer dat er hier plots 20 van die echte Afrikanen komen, van die hele, hele donkere. Dat ze met 20 tegelijk komen, met heel hun kroost, hè? Die hebben vaak een heel uitgebreid gezin, en ze steken hier van de ene dag op de ander, baf, toe, hier in Ipoort, en zo de lid van de gemeenschap. Het eerste gevolg is, plots verdwijnen de minderheid. Want we zijn niet meer zoveel hier in de Ipoort. Dat we ineens de minderheid gaan zijn, hier in onze plaats. Elke kerk, dat hier een klein beetje donkerder getint wordt om een keer. Wat zouden wij dan doen? In ieder geval, mocht deze verdubbeling van de gemeente zich plots voordoen, dan is de enige juiste reactie eigenlijk, geef eer en glorie aan God, dat zoiets zal gebeuren. Dat is de theologie, zegt dat. Hè. Maar in de praktijk denk ik dat we toch voor heel veel uitdagingen gaan komen te staan. Dat er hier sommigen serieus onder, laten we zeggen, beproeving zullen staan op hun verdraagzaamheid, om het zo te zeggen. Om dat een keer in de praktijk uit te werken. Hoe dat dan gaat gaan. En ik heb het dan nog niet over die verdraagzaamheid dat je per se al gaat moeten hebben voor die Afrikaanse bende dat hier komt. Maar gewoon al het feit, wat denk je dat Nieuwpoort voor gaat gekend zijn? Ah, dat is hier buitenland, hè, al die zwarten zitten daar. En Hitler zit dan ook allemaal van het buitenland, je gaat ook naar die kerk. Dat je in je eigen stad gaat moeten horen, ja, je zit bij die vreemden, en dat is daar een klein beetje borgerokken geworden, of hoe moet ik dat noemen daar, Matongewijk, hè? En jullie zijn er allemaal deel van. Dan ga je mogen verdragen dat mensen je zo gaan aankijken, nu van, ja, rare pees dat jullie er zijn, waar ga je nu naartoe? Dat kan. En de kans dat zoiets gebeurt is trouwens niet zo heel erg ondenkbaar, broeders en zusters. Moet je weten dat in onze dagen die Afrikanen wel veel meer vasthouden aan God dan wij. Wij verwerpen hem steeds meer, terwijl zij die straatarm zijn en niks hebben, zich meer en meer aan die God gaan vastklampen. Die wij stilletjes aan wegwerken en die van willen weten. Zin er houden eraan vast. Dus dat is niet onmogelijk dat zoiets gebeurt. Kan zelfs. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat we hier eigenlijk nog redelijk gemakkelijk hebben. We staan nog niet onder die zware beproevingen, als ik het vast kan zeggen. We zijn hier wel geteld, slechts 2 mensen van een andere origine, Lisa en ik. Wat erop neerkomt, dat er eigenlijk vrij weinig sprake is van beproeving voor jullie. Op cultureel vlak althans. Op persoonlijk vlak is dat nog iets anders. Er zijn er hier veel te veel die al genoeg van mij hebben mogen verdragen. En ik weet dat. Dat is op persoonlijk vlak. Dat is niet gezegd op cultureel vlak. Dat is die broederliefde dat we uitwerken met elkaar, hè? Maar op cultureel vlak hebben jullie echt niet zoveel een inspanning te leveren hier in Nieuwpoort. Het gaat nog gemakkelijk. De Heer laat het misschien gezapig toe en niet plots. Hè? Dus je staat nog niet zwaar op de proef. Maar omgekeerd is het wel waar. Voor Lisa en ik is het wel heel anders. Wij moeten ons eigenlijk redelijk veel aanpassen aan hun. Dat is voor ons wel het omgekeerde. Hè? En dat is geen verwijt hoor. We doen dat uit liefde. Want we zien jullie graag. We zien jullie enorm graag. Maar het is wel een realiteit dat wij getweeën alleszins nog meer weten wat het wil zeggen om je cultuur opzij te schuiven in belang van de vrede van de gemeente. Wij weten dat uit redelijk nabije ervaring wat dat wil zeggen. Dat wij dat moeten doen soms. Dat wij veel water bij de wijn moeten doen soms en onze voorkeur een beetje achteruit laten omwille van de vrede van het geheel. Dus we hebben daar wel een klein beetje meer dan de ervaring in, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk gewoon zo gekomen door de omstandigheden. Maar eigenlijk wil de Heer dat voor ons allemaal. Dat is niet alleen voor ons getweeën, maar eigenlijk wil hij dat van ons allemaal. Dat je zo een andere kijk hebt. Dat je altijd een beetje zoekt van, ja, het zal niet mijn goesting zijn, maar een beetje het belang van iedereen. De Heer heeft dat ervoor ogen. Het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben deze morgen, spreekt Mozes tot het volk Israël, het oorspronkelijke volk. In het boek Deuteronomium wordt zowel teruggekeken naar de grote verlossing uit Egypte, als ook wordt er vooruitgekeken, ze staan op het punt het beloofde land te gaan innemen. Ze moeten straks dat land gaan veroveren en een eigen volk en een eigen natie gaan worden. Met een eigen grondgebied. Mozes wist maar al te goed dat God het volk ging zegenen. God had gezegd, ze zal een land zijn vloeiende van melk en honing. Mozes wist dat God een barmhartige en goede God is. Hij wist dat de Heer hen ging zegenen. Maar Mozes wist ook tegelijk, ja, dat volk, dat dit eigenlijk al vandaag heen wordt niet goed geluisterd, en hun hart gaat zeker vet komen, slikken vet, en ze gaan hun hart toesluiten, en ze gaan vergeten van wie dat ze dat allemaal gekregen hebben hier. Dat wist Mozes. En daarom spreekt hij hun nu al toe, wat dat ze moeten gaan doen. Eigenlijk heeft hem zo de laatste aanwijzingen van hoe ze zich straks dienen te gedragen in het beloofde land. Daarom herinnert hij eraan dat ze eerst en vooral zelf vreemdelingen waren in Egypte. Mozes vindt dat belangrijk. Je denkt toch dat jullie vreemdelingen waren ooit. Heb je dat nu allemaal gekregen? Maar je waart zelf ooit vreemdelingen. Over de herinnering aan het vreemdelingschap ga ik straks nog iets meer zeggen. Maar eerst over die andere voorzorgsmaatregelen dat Mozes treft. Het volgende dat hij doet, een heel belangrijk punt ook, hij herinnert hen eraan over wie God is. Hij wijst u naar Gods karakter. Kijk, zegt hij, zo is de Heere God. Zo horen jullie ook te zijn. Je hebt God, je hebt zijn wetten, je hebt zijn geboden, en je hebt ook zijn karakter, zijn kracht en zijn heerlijkheid en zijn macht gezien. Hij bereidt u ervoor God na te volgen. Maar vooral uit vrees dat Israël zal verkeren wat het eigenlijk nu al geworden is, de laatste 2000 jaar, een nationalistisch volkje. Trots op wat zij zijn, trots op dat stukje grond, trots op al hun gebruiken, trots op alles wat ze hebben gehad, trots. Maar niet horen naar Gods karakter, hart verstopt en toegedaan. We hebben het gelezen in vers 17, zegt Mozes tot hen, want de Heer uw God is de God der goden en de Heere, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent, nog een geschenk aanneemt, die wees en weduwe recht doet, en de vreemdeling liefde bewijst voor hem brood en kleding te geven. Zie je naar Gods karakter, is het opposite van wat dat jullie doen. Je denkt dat. Ze waren voorbereid, nog voordat ze binnengaan. Volg God in zijn sporen. Israël had eigenlijk de opdracht gekregen heel anders te zijn dan alle volkeren rondom zich. Andere volken hadden ook koninkrijken, legers, machten, ministers, weet ik wat. Maar Israël moest een rolmodel zijn, een heel ander soort van natie. Zij moesten Gods karakter weerspiegelen. De mensen moesten aan hen proeven, die niet zien God. Ah ja, zo doet hij dat. Ah ja, dan moesten de andere volken aantrekken, ze moesten zien, door hoe dat Israël deed, wie dat God was. Maar voortdurend dreigde Israël af te glijden in hoogmoed en ongevoeligheid van hart vooral. Ze zouden gaan roemen op hun tempel die er straks komt te staan. Die tempel, dat was gigantisch voor hun, dat was het centrum van heel het maatschappelijk leven. En ze hadden daar een enorme trots aan, dat was ook een prachtig gebouw. En ze zijn daarop gaan roemen. Ze zijn gaan roemen op hun feestdagen. Ik doe geen werk op zaterdag. Dat was wel een gunst dat je kreeg, hè? Maar zo daarover gaan hoogmoedig doen, dat was niet de bedoeling. En ze zijn gaan roemen op de opbrengst van de oogsten, op hun koosje eten en op hun godsdienstigheid zelf uiteindelijk. Weet je, toen de Heere Jezus kwam, waren die mensen zo vol van zichzelf, dat zij even aan de Heer van de Sabbat gingen zeggen wat dat hij mocht en niet mocht op de Sabbat. Zover was het gekomen. God hun de Sabbat gegeven had, wanneer dat hij kwam, gingen zij hem vertellen wat dat hij mocht en niet mocht op de Sabbat. Zodanig afgeweken van God. De Heer Jezus antwoordt hun, ik kan het u voorlezen, in Matthäus 12, vers 7 zegt de Heer: indien gij geweten had wat het wil zeggen, barmhartigheid wil ik, en geen offeranden, dan zoudt gij geen onschuldige hebben veroordeeld, want de Zoon des mensen is Heer over de Sabbat. Vergeet hun er niet, ik ben de Heer van de Sabbat, het is hun er gegeven. Zodanig blind en verstokt van hart waren ze gekomen, dat wanneer de Heer van de Sabbat kwam, ze het niet eens herkenden. Tegen deze vreselijke ziekte, genaamd hoogmoed, is er nogthans een heel eenvoudig remedie, een cure. Gedenk dat jullie ooit zelf vreemdelingen waren. Dus daar komen we op terug. Gedenk dat je zelf vreemdelingen waren, zei Mozes. En als vreemdeling heb je niet echt de neiging van een hoge toren te blazen. Weet je waarom? Je weet dat je in een vreemd land bent, dat er eigenlijk iemand anders daar baas is. Je geniet gewoon van de gastvrijheid van de mensen. Je weet dus, ik mag hier niet te veel de dikke gaan uithangen, ik ben hier zelf te gast. Zo gaat het toch normaal. Hè? Ik zeg wel normaal, geen andere vreemdelingen die daar andere gedachten op houden, maar zo gaat het normaal. En het volgende dat er eigenlijk gebeurde, omdat zij zodanig verweven waren in nationalisme, verweven waren in cultuur, verweven waren in gebruiken, toen dat Jezus dan bij hen kwam, waren zij niet de vreemden in het land. Jezus was de vreemden in het land. Hij was als een vreemdeling bij hen. Hij was gelijk, ik kom in zijn eigen land, naar zijn eigen volk. Ze kenden hem niet. De manieren van doen kenden ze niet. Jezus was gelijk een van het buitenland die daar in dat land kwam. Hij was een vreemde in dat land. Zij niet langer. Zodanig verweven met het land en de cultuur en de streek. En de afgoden die erbij horen bij sommigen nog. Zodanig een eigen dunk over de godsdienst. Maar Jezus kwam niet in Israël van Israël. Hij kwam in het buitenland als hij in Israël toe kwam. Kende daar niets meer en zijn er kinderen daar niets van hem nog. En ze behandelden hem ook echt als een buitenlander. Te beginnen met zijn manier van eten en zijn gebruik van doen. Weet je wat dat we hier zeggen tegen vreemden? Die hebben zo rare manieren, hè? Zo rare tafelmanieren. En dat deed men in de randen en niet meer met zijn vork zoals ons. En dat zit op de grond. Dat is het eerste wat dat mensen vaak kritiek kan hebben wanneer vreemdelingen in een land komen, is ze eten zijn er zo raar. Dat hadden ze met de Heer Jezus ook. Toen begonnen ze iedereen er beklag te maken dat hij niet had met reine handen. Een echte vreemdeling, dus ze behandelen hem ook al zo. Ik kan het een keer lezen, dat staat in Marcus 7, vers 5 en 6. Toen vroegen de fariseeën de schriftgeleerden hem, waarom wandelen de discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar hij zei tot hen, gerecht heeft Jesaja van uw huichelaars geprofiteerd, zoals geschreven staat, dit volk eet mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Dat doe je tegen een vreemde, kritiek kan geven hoe dat hij eet, hoe dat hij aan tafel komt. Allah, zo deden ze met onze Heer ook. Hun hart was vet en erg stug geworden. De barmhartigheid en de gastvrijheid aan vreemdelingen, dat passen ze al lang niet meer toe. Ze waren vergeten dat zij zelf ooit vreemden waren in Egypte. En deze herinnering aan het vreemdelingschap is nogthans een thema dat door gans de Bijbel loopt. Dat komt in heel veel boeken terug. Niet alleen in de boeken van Mozes. Niet alleen in het Nieuwe Testament. Maar in veel boeken komt dat thema terug aan bod. Herinner u dat je vreemde zijt. David, koning David, de man Gods, die wist dat als geen ander. En die zei dat in Psalm 39, vers 13. Hoor mijn gebed, Heere, en neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn geween, want ik ben een vreemdeling bij u. Net zoals een bijwoner, gelijk al mijn vaderen. David had dat begrepen. Ik ben de vreemdeling bij u. Ik ben een bijwoner. Ik heb dit allemaal gehad. En David was geen arme man. Hè. Pas op, je had alles. Maar hij zei, ik ben een vreemdeling bij u. Ik ben de bijwoner. Die had dat begrepen. Ik kan zeggen, broeders en zusters, voor jullie die hier geboren en getogen zijn, schuilt er hier ook een gevaar in. Dat je zou vergeten dat jij, een christene, in deze leven ook als een vreemdeling hier op aarde vertoeft. We zouden dat haast vergeten. Voor mij is dat iets eenvoudiger, ik hoor hem zo aan nergens thuis, maar voor wie hier geboren en getogen is, hier opgegroeid, van kleins af aan, kent alles, iedereen kent hem, dat is je stad, dat is je dorp, je zal haast gaan vergeten dat de Heer ook gezegd heeft, jij christenen, heel de dagen hier op aarde ga jij ook vertoeven als een vreemdeling, op weg naar jouw bestemming. De aarde is niet ons definitieve huis, de aarde zoals wij die nu kennen, zal opgedoekt worden, de Heer zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengen, maken een nieuwe hemel, Jeruzalem, waar wij in zullen wonen. We zouden haast ook durven vergeten dat wij ook vreemdelingen zijn op deze wereld. Naar de gezindheid van Abraham, die ook heel zijn leven een vreemdeling was, zoals Isaac en Jacob. Cultuur hebben, dat is eigenlijk niks verkeerds mee. Laat me dat duidelijk stellen. Dat je een Nieuw-Poortenaar bent en proud of it, dat is niet zo erg dat je cultuur hebt. Maar het wordt wel gevaarlijk als die cultuur jouw denken, jouw handelen en jouw manier van zijn gaat reflecteren wie dat je bent, dat je dat haalt uit je cultuur en niet meer uit wie God is. Bedenk Israël, ze moesten hun cultuur uit afleiden uit wie God is. Als wij daar in diezelfde val trappen en ons ook gaan laten dicteren wie we zijn en denken en moeten zijn door onze cultuur, dan schuilt er voor ons ook hetzelfde gevaar. Ik kan een voorbeeldje geven, heel concreet. Ik geloof dat iedereen hier wel een uitgesproken mening zal hebben over de situatie in Oekraïne. Maar je er al op gelet dat wij dat beoordelen vanuit het standpunt van Europa. Wij zeggen van, kijk, wij zijn de meesten hier vermoed ik zullen pro-Europa zijn. Waarom? Want wij hebben hier vrije verkiezing en democratie en wij verwerpen die Russische dictatuur. Raar maar waar, maar de christenen in Rusland gaan pro-Russisch zijn. Want wij verwerpen die decadentie van Europa en de homofilie van Europa. Wij zijn voor Rusland. Uiteindelijk krijg je twee soorten christenen. Europese christenen en Russische christenen. Dat is wat dat cultuur en politiek kan gaan doen, dat je gaat refereren aan de hand van die cultuur en niet meer aan de hand van God. Wij christenen zouden ons moeten bezorgd maken om die Oekraïners die straks misschien in een burgeroorlog terechtkomen. Ook om die christenen in Rusland die misschien de gevangenis ingaan als ze niet de grote leider gaan volgen. Eén soort christenen, één lichaam, één God. We zouden ons moeten bezorgd maken om die christenen en niet zozeer ons laten afleiden naar links of naar rechts van wat dat de cultuur ons inblaast. Dat is belangrijk. Daar zit dus een gevaar in, ook voor ons. De Heer Jezus heeft een ontzettend kostbare prijs betaald om de vijandschap die er was tussen Joden en niet-Joden weg te nemen. Zouden wij dan als christenen met andere achtergronden en andere culturen nu terug grenzen moeten gaan opsteken tussen ons? Ik hoor je misschien alweer denken, ik doe dat niet hoor, Serge. Politiek, dat interesseert me nu echt geen flauwe bal. Ik ben daar allemaal niet mee bezig met die Oekraïne en alles. Passeert dat men, ik doe dat niet. En daar moet je wel een beetje oppassen. Cultuur is niet alleen politiek. Cultuur is nog een klein beetje meer dan dat. Probleem van verschillende achtergronden, dat is trouwens geen nieuw probleem. Onderschat dit probleem dus niet, broeders en zusters. God had aan Abraham beloofd dat hij tot zegen zou zijn voor alle volkeren. En met de dood en opstanding van Jezus Christus, zaad van Abraham, is deze belofte ja en amen geworden. Maar al vanaf de eerste gemeente kreeg je de gebakken peren. Want hoewel allen door één heiland behouden zijn, blijkt het tot op vandaag nog erin geslopen te zijn dat wij onze eigen mentaliteit meebrengen, onze eigen voorkeuren, onze taal en andere barrières. Laat me beginnen met het taalprobleem. Gaan we eentje met eentje beginnen. We lezen in Handelingen 6, vers 1, daar staat: en toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieksprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. Al bij de eerste gemeente begon het al. Dit taalprobleem zorgde dan voor een beetje verdeeldheid. Wat was er gebeurd? Onopzettelijk hadden de Hebreeuws sprekende over het hoofd gezien van de Grieks sprekende weduwen in het bedeling van voedsel en goederen. Het was niet echt dat er een grote schuld aan was. Maar ja, terecht gaan de Grieks sprekende dat aanklagen. En wat doe je dan meestal als je een probleem hebt? Je haalt er getuigen bij voor te tonen dat de zaak vaststaat. En natuurlijk gaan die eerst het onderrondje doen. Hè. Eerst alle Grieks sprekenden aanspreken. En voordat je het weet, dan staat er gemor. En morren ze tegen de apostelen van het verloopt niet eerlijk. Een beetje al verdeeldheid dat zo. Het gaat niet om theologie, hè. We staan me niet verkeerd. Het gaat hier niet om een theologische kwestie. Het gaat hier niet om een fundament. Het gaat niet om het evangelie. Het gaat om praktische zaken. Waar er al gemor over staat. Misschien meer theologie dan dat ik denk. Kind van Jos. Meer uitleg gaat hier niet. Maar ook wij, broeders, kennen deze menselijke barrière van de taal, zou ik zeggen. Ik hoef het u niet uit te leggen in ons Belgenlandje zeker hoe dat daar aan toe gaat, taal. Hè? Maar hier in de gemeente. Wie doet er moeite bijvoorbeeld wanneer het gezellig keuvelen is met elkaar, om ook de subtiele jokes te vertellen, Alissa, dat ze kan meelachen? Dat is een barrière, hè? En ik versta je er ook niet altijd wanneer je onderling plat West-Vlaam staat te klappen, dan moet ik ook een keer pijzen, dan denk ik van... Ik verstaan ook niet alles. Ik zit hier ook al zo lang. Ik denk dat Chris en jullie misschien dat probleem ook aan gaan hebben straks. Die komen van een andere streek. Dat is een barrière, hè? En trouwens, als je dan toch in een tong spreekt, een West-Vlaams of een ander, laat er vertaling zijn. Dat is mijn gedachte. Het klinkt misschien banaal voor sommigen. En voor sommigen misschien overdreven. Maar iedereen wordt toch graag in de gezelligheid opgenomen, denk ik dan. Anders heb je steeds een deel die leuten maken en een deel aan wie de leuten voorbij gaat. Wel, dan kan je bedenken dat die laatste groep van mensen het niet zo happig zullen zijn steeds om op die gezellige avonden te komen. Dat is het effect ervan op den duur. Verstaat niet, ik zit niet mee, ik zit daar niet goed in de ambiance en het gaat een beetje naar mijn voorbij. Dat is het gevolg ervan. Een andere menselijke muur die we optrekken is het voedselprobleem. En hier komt het al een klein beetje gevoeliger. Hè? En dat is ook een probleem die al eeuwen meegaat. Laten we eens lezen in Korintiërs, 1 Korintiërs 10. Ik kan misschien naartoe gaan. 1 Korintiërs 10, vers 25 tot vers 33. Aan de Korintiërs schrijft Paulus: al wat in de vleeshal te koop is, mocht gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Want de aarde in haar volheid is des Heren. Indien eender ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Doch indien iemand tot u zegt, dit is gewijd vlees, eet het dan niet om hem die u dat te kennen gaf en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door een anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarover ik dankzeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. Geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Dat is het voorbeeld, een gezaghebbende schrift, dat Paulus geeft, betreffende gewoon eten. Dus cultuur is ook mangiare. Dus het is niet alleen die politiek. Het gaat een klein beetje verder. In de context van de Korintiërs speelde de factor geofferd aan afgoden wel een rol. Van die factor heb je minder last. Er staan hier minder tempels dan vroeger, waar dat er gewijd feest aan is. Daar zijn we al vanaf. Maar het probleem zelf, op zich, is toch wel een klein beetje gebleven en heeft andere rol, vormen aangenomen. Men spreekt hier van uitgenodigd te worden door een ongelovige. Let op, het is geen gelovige die uitneemt. Het is nog gewoon een ongelovige. Die nodigt jou uit, kom van het weekend bij mij eten. Er staat bij, je bent niet verplicht. Als je wenst te gaan, gaat en eet dan alles. En ik geef toe, broeders en zusters, dat is hier gevoelig, want wij Bourgondisch Vlaanderen, wij gaan niet zomaar van alles in onze mond nemen, denk ik. Dat is mij opgevallen. Is dat niet? Dat wij niet zomaar whatever in de mond gaan steken. We zijn nogal gesteld en preuts op ons eten. Bourgondier of niet, ik, de voormalig uitgehongerde Afrikaan, wil het vooral op dat hier geldt. Wat een boer niet kent, dat frit hem niet. Dat is die mentaliteit dat mij hier zo hard opviel. Ik ken dat niet, dus ik eet dat niet. Dat is gewoon Bourgondiers, ik noem dat een klein beetje verwaten en vriend. En dat is vreemd, dat je eigenlijk zonder daarbij stil te staan, stel dat een Iranier je uitnodigt, dat je die mensen niet meer kunt beledigen dan dat. Dat is een kaakslag. Je nodigt je uit, kookt een potje, je kijkt er van verre naar, ja, nee, ik eet hem dat niet mee. Dat is een belediging in sommige culturen. Maar wij riskeren dat hier wel te doen, want we hebben een klein beetje die mentaliteit van, ik ken dat niet, dus proeven het niet. Nou, die zeg, je mag alles eten. Zeg, gewoon een klein beetje beleefd in één keer. En dat is niet alles. Er komt meestal ook nog die hele erg sympathieke vraag. Wat is dat? Dat wordt er bijna uitgerocheld en uitgespuwd. Wat is dat? Ik moet niet te veel afkomen, want ik ken die vrouw al iets te vaak hoor. Wat is dat? Ja jongens, klein beetje verder kijken dan de dorpskerk. De wereld is een beetje groter dan hier, hoor. Er bestaat ander voedsel en die mens zit er trouwens ook niet echt onder voet uit, dus je kunt eruit maken, het zal wel voedzaam zijn. Dus voor die ene keer, er wordt ook niet gevraagd van ja, van heel je menu om te gooien en alleen nog maar dat te eten, maar voor die ene keer, een beetje openheid. En eerbied. En respect. Een klein keer proeven en zeggen, ja, het smaakt mij of het smaakt mij niet, en een beetje dat andere dat je meer lust van meer van pakken dan. Maar die mentaliteit, dat is een barrière dat je creëert. Je stelt daarmee mensen buiten werking. En dat is trouwens ook een ultieme houding, want je geeft het gevoel dat jouw voedsel zoveel beter is. Dat is dat neerkijken dat ik er dus zei. Dat komt ietsje dichterbij dan je zou denken. Eigenlijk geef je daarmee het signaal, my food is superior en beter dan yours. Mijn voedsel is beter, je kijkt op hem neer. Dat is het signaal dat je geeft. Zie je dat dichter komt? Maar nog eentje dichter. Laatste probleem. En dat is misschien de gevoeligste van allemaal, is de beleving of de invulling van de dienst. En hoeveel kerken gaan er daar niet uit, daardoor uit elkaar? Scheuringen. En denk je dat dat altijd theologie is dat de oorzaak van is? Of ook die menselijke culturen, die menselijke inbreng, die menselijke eigenwijsheid eigenlijk, dat daar aan de grond van ligt, dat de kerken uiteindelijk dan uit elkaar gaan? Vroeger waren er hier toch een heel deel Filipijnse zusters, dacht ik. Maar die vonden er niet beter op van nu 120 kilometer verder in Brussel te gaan samenkomen. Waarom? Er waren meer Filipijnse sfeer. Mogen ze niet te vlug oordelen. Oordeelt niemand te zeer. Denk nog een keer aan die 20 Afrikanen dat die straks toesteken. Denk dan een keer aan die hier komen zingen, halleluja. En om de 3 seconden amen roepen. Hoe dat je zelf zou zijn dan. Hoeveel keer dat je hier zou komen, pas op, ik kan dat al overwogen, hè. Ik kan dat al overwogen van dat een keer te doen. 20 van mijn broers hier te laten komen en zo. Een zondagmiddag. En ze gaan hier ambiance brengen. Het zal hier echt gegarandeerd een feestje zijn. Maar ik denk dat sommigen wel gaan beginnen schuffelen op hun stoel. En dat heeft nog niks te maken met theologie. Er gaan hier een deel mensen serieus aan betand lopen. En zeker dat ik dat 3 zondagen achter elkaar zou doen. Zie je al hun liedjes opvragen? Niks van tekst. Eindeloze herhalingen. Veel te luid bieden. Zijn er eerst een paar die misschien een paar zonden gaan overslaan, maar weet je, het werkt in de omgekeerde richting ook. Die zouden misschien ook weglopen van ons oorverdovende stiltes. Dat werkt in 2 richtingen. Dat zijn menselijke barrières. Dat creëren wij. Over die zaken probeert Paulus ons overeen te brengen van mensen, Allemaal belangrijk, maar niet ook super belangrijk om te zeggen, we gaan eigenlijk zo'n eigen weg, we beginnen een kerkje verder terug aan mijn whites, en hier al die zwartjes laten staan. Maar dat gebeurt nu jammer genoeg. Dat gebeurt echt. Menselijke culturen, voorkeuren en smaken zorgen tot zulke barrières. Het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat er heel wat verschillen zijn tussen ons. Ik heb het nog niet eens gehad over de individuele verschillen van één ieder. Heel even kort over die problematische van mij. Maar ik ben niet de enige. Iedereen heeft hier zijn eigen karaktertje, zoals we weten. Steekt hier nog 20 mensen van dezezelfde badpaaltje bij elkaar. Vanaf dat je mensen bij elkaar steekt, riskeer je dat keer op keer te hebben. Dat heeft niets te maken met Europeanen versus Afrikanen. Dat heeft dat gewoon te maken met, steek mensen bij elkaar en je krijgt zulke barrières. Keer op keer opnieuw. Dat is een strijd voor dat te samen te krijgen. Dat is niet anders dan zuivere genade, om het zo te zeggen. Het kan hier altijd uit elkaar spatten. Dat de Heer dat nog bij elkaar houdt, dat is gewoon een zegen en een wonder op zich. Het is Hij die het doet. En net zoals dat er een remedie was tegen hoogmoed, om in gedachten te houden dat we vreemdelingen zijn, op doortocht op deze aarde, zo bestaat er ook een remedie die ons beschermt om niet als een zeebel uit elkaar te spatten. Namelijk, in gedachten houden dat we allen één Heer, één Heiland hebben, Jezus Christus. Dat is onze glue. Dat is wat ons samenbindt. Dat is wat ons hier elke zondag opnieuw samenhoudt. Ik heb een keer een preek gehoord van Gordon Hugenberger. Dat is een Amerikaan. En die hebben daar dus nog veel meer te maken dan ons, dan verschillende culturen binnen één gemeente. En die zei het volgende. Het is zo ontzettend belangrijk te focussen op wat ons samenhoudt. Dat is de sleutel. Kijk naar wat ons bindt. En dan gaan we het volgende voorbeeld. Stel je gaat naar het buitenland, naar een land waar je amper de taal van spreekt, waar je de mensen niet kent. Hij zit daar echt als een wildvreemdeling in dat land. Hij komt daar één wederom geboren christen tegen. Ah, wel. Geen met die mens de hele wereld gemeen. Met die ene mens, dat is gelijk je eigen broer dat je tegenkomt. Geen met hem, zo wat alles gemeen praktisch. Want waar jouw hart naar uitgaat, dat is de Heere Jezus en God gehoorzaam te zijn, daar gaat zijn hart ook naar uit. Wat jij hoopt, dat is de opstanding en in heerlijkheid bekleed te zijn met Jezus, hij hoopt precies hetzelfde. Waar jouw hart van leidt de ongerechtigheid te zien in deze wereld, zijn hart leidt er evenzeer van. En toch heen er elkaar nooit gezien, toch heen er elkaar nooit gekend, en toch heen er alles met elkaar gemeen. Toch heen er Christus met elkaar gemeen. Toch heb jullie die eenheid met elkaar gemeen. Toch hebben jullie diezelfde geest met elkaar gemeen. Dat is het wonderbaarlijke aan Gods woord, aan deze evangelie dat verkondigd werd, dat God heeft gezegd, alle volken, alle naties, alle talen gaan door Abraham gezegend en dat is door Jezus Christus tot stand gekomen, dat allen nu toegang hebben tot die ene God. Dat heeft God bewerkt. Geef die eenheid. Paulus zegt het zo aan de brief aan Efeziërs, Efeziërs 4, vers 2 tot vers 6, kunnen we misschien ook naar samen naartoe gaan. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Amen. Als we daar ons op richten, op die eenheid dat we hebben in Christus Jezus, dan zullen we ook niet uit elkaar spatten, als we ons daar vasthouden. We hebben echt Gods geest nodig om dit te bewerken. Zelf kunnen wij dat niet, als we eerlijk zijn. Als het aan ons lag, we zouden elkaar voortdurend nog bruggen opblazen en niet meer weer keren. Dat is ook een beetje een Westlandse mentaliteit. Gedaan is gedaan, het is passé, ik zie je niet meer. He? Als we die mentaliteit de voorrang geven, of de eenheid gaan zoeken, met de een leidt je tot splitsingen en met de andere groei. Samen groei naar omhoog. En vaak doen wij dat niet eens bewust. Vaak lijkt het onschuldig. Maar we kwetsen elkaar met onze voorkeuren. We doen elkaar daar leed mee. Vaak vergeten we elkaar. En laten we elkaar links staan met al onze gebruiken die de ander misschien niet eens kent. We doen van alles. Die is nieuw en die kent dat niet. Ja, jammer, pech gehad. We doen elkaar daarmee zeer. Wereldvrede, dat zal er nog niet zo biedt zijn. Totdat Jezus zelf terugkomt. Hij heeft niet gezegd van, zorgt voor wereldvrede. Hij heeft gezegd, maak van alle landen discipelen van Christus. Het zal zo zijn totdat Jezus zelf terugkomt. Oordeel, maar ook eeuwige vrede. En God is vrede. In hem hebben wij vrede. In hem hebben wij vrede met elkaar. En bij hem, hebben wij gelezen, is er geen aanzien der persoon. Dus je persoonlijke voorkeurtjes, denk niet dat God je zal voor gaan trekken op anderen. Bij hem bestaat dat niet, aanzien des persoons. Hij doet daar niet aan mee. Onze God, als ik het zo mag zeggen, zonder oneerbiedig te willen klinken, heeft zelfs een boontje voor vreemdelingen. Weet je dat? Hij zorgt steeds voor hun. Hij weet hoe zwak dat die staan. Je komt ergens, je hebt geen huis, je hebt geen taal, je hebt geen niks. De Heere kent dat, hè? En hij waakt over hun rechten. Zo is onze God. Hij heeft een klein beetje toch zo'n boontje voor vreemdelingen. En hij verwacht dat ook van ons. Dat je die openheid hebt, dat je die gastvrijheid hebt. Dat je mensen opvangt in je thuis. Dat je mensen je cultuur laat kennen. Dat je erbij betrekt. Dat je ook eerder de grapjes vertaalt. Als wij deze zaken blijven herinneren, zoals ook de Bijbel ons leert, en je moet het niet opzoeken, dat staat in 2 Filippenzen vers 1 tot vers 4, ik lees het u voor. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu u onder zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Je hebt niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. We zijn broeders en zusters van elkaar. Onze menselijke verschillen, onze voorkeuren, onze cultuur, het nest waar we vandaan komen of zelfs onze taal, mag geen hinder zijn tussen ons. We zijn hier in Nieuwpoort nog redelijk gespaard, maar onder andere in Amerika is racisme nog niet helemaal verwijderd van sommige kerken. Dat is een kanker dat blijven hoekeren is. Ze zijn er nog niet helemaal vanaf. Wij zijn er hier nog redelijk goed van gespaard. Heel veel goede predikanten zoals John Piper en anderen strijden er voortdurend tegen door de christenen eraan te herinneren gemeenschap te hebben met God en attent te zijn voor elkaar. Dat probleem, dat is een sluimerprobleem. Dat is een wapen van de vijand die verdeeldheid brengt. Dat is een instrument voor hem. Dat heeft niks te maken met onze God. Racisme. Onze God heeft daar niets mee te maken. Dat is een wapen van de tegenstander voor verdeeldheid te brengen. Wij dienen ons er ook tegen te wapenen. En het is maar al te gek voor woorden dat de Jood die op ons neerkijkt, terwijl God de beschermingsmuur eigenhandig heeft afgebroken, dat wij dan andere muurtjes gaan opmaken voor elkaar. Dat moet je maar een keer proberen te verstaan. Het heeft Jezus alles gekost om die twee één te maken. Om de scheidingsmuur die er was weg te breken, eigenhandig, met zijn eigen lichaam gescheurd. En dan gaan wij elkaar terugrensjes gaan opbouwen. Terug afbakeningsjes maken. Dat is een schande. Om andere christenen neer te kijken, denk niet dat je daarvoor bij de Heere zomaar mee wegkomt. Ik denk niet dat dat bij hem aanvaard wordt. Tot slot nog dit. Paulus zegt ook nog aan de Colossenzen, zie je zeker in heel veel brieven, zie je dat terug, in hoofdstuk 3, vers 9 tot vers 11, zegt Paulus, bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn levenswijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt door het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, barbaren, schieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. En dat is niet zo heel erg eenvoudig, broeders en zusters, om je voorkeuren zomaar achterwege te laten, omwille van de vrede in de gemeente. Ik herken dat, dat is niet zo gemakkelijk. Ik denk wel dat het voor jullie iets gemakkelijker is dan voor mij en Lisa. Jullie hebben immers je niet al te veel aan te passen. Nogmaals, dat is geen aanklacht. Maar misschien is het wel eens goed om erover bij stil te staan. Ik weet dat Lisa straks zeer blij zal zijn wanneer ze in de Filipijnen is om bij haar familie in zo'n samenkomst te zijn. En mijn hart zal straks van verwarmd zijn van de Afrikaanse drums te horen wanneer ik straks ook naar Afrika ga reizen. Maar vergeet één ding niet. Wij hebben voor jullie gekozen. Of beter gezegd, de Heere Jezus heeft jullie voor ons gekozen en wij voor jullie. Dat heeft hij bewerkt. En niet uit vrije wil zomaar hier komen. Hij heeft ons gekozen voor jullie. En omgekeerd ook. Hier in Nieuwpoort, dat is ons huis. Dat is hier onze stal. En hier keren wij steeds naar terug. Omwille van Jezus Christus en omwille van jullie. Amen.